Gemeente, ouderen, jongeren, gasten, luisteraars, via de moderne media, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Peet, predikant te Bunschoten. De schriftlezing is vanmorgen uit 2 Koningen 20, de versen 1 tot en met 11. De mededelingen namens de kerkraad, de collecten zijn vandaag voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kas, met name voor de zending. En de derde collecte is voor het bouwfonds. Verder willen we vanmorgen nog een oproep doen aan de jongeren van 12 tot en met 16 jaar om zich voor aanstaande woensdag 20 augustus op te geven voor het kerkkamp. Dat geldt uiteraard voor diegenen die dat nog niet hebben gedaan. Verdere mededelingen staan vermeld op de zondagsbrief. We gaan samen zingen uit Psalm 84, de versen 1 en 2. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 30, het tweede en het derde vers. Ik noem Psalm 30, de versen 2 en 3. Gemeente, horen we samen naar de heilige wet van de Heere en willen we in antwoord daarop zingen uit Psalm 6, het tweede en het negende vers. Psalm 6, de versen 2 en 9. Horen we dan nu samen naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, dat het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus vatte dit aldus samen. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Het is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gemeente, willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Voor de goede orde wijs ik erop dat dominee van der Zwaag vanmiddag uw eigen predikant de voorbeden hoopt te verzorgen. Willen we samen bidden. Barmhartige en getrouwe Heere in de hemel. Samen komen we voor uw heilig aangezicht. En we danken u dat we ook vanmorgen hier weer bij elkaar mogen zijn in dit kerkgebouw. We danken u dat u ook op deze zondag weer open huis houdt voor zondaren. Dat u ons ontmoeten wilt en een boodschap voor ons hebt. Wat een wonder dat u elke zondag zomaar weer voor ons klaarstaat om ons te ontvangen. En we elke zondag opnieuw uw woorden weer mogen horen. En geef dat we er ook diep van doordrongen mogen zijn, welk een voorrecht dat is. Welke genade van u we daarin mogen proeven. Heer, als we erop letten wie wij zijn voor u, dan kunnen wij vanmorgen onmogelijk zeggen dat we u aan ons verplicht hebben door onze trouwe dienst. We moeten ook vanmorgen heel eerlijk tegen u zeggen dat daar zoveel aan ontbreekt. Dat we in onze woorden, in onze daden, in onze gedachten zo vaak geheel van onszelf vervuld waren. En u vergaat. Onze medemens vergaat. Alleen maar aan onszelf dacht. Aan ons eigen belang de voorkeur gaven boven uw eer. Ons eigen belang meer dacht dan aan datgene wat de mens die u op onze weg bracht nodig had. En Heere, we belijden u dat ook vanmorgen als onze schuld. En we bidden u, wilt u er genadig verzoening over doen? Wilt u het bedekken met het bloed van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus? En Heer, als we deze dingen vanmorgen zo tegen u zeggen, dan realiseren we ons ook dat hoe verschillend we ook zijn, we vanmorgen één ding allemaal nodig hebben. Dat ons de Heer Jezus Christus verkondigd wordt. Hij die is een redder van zondige mensen. Hij bij wie we altijd welkom zijn. En dan bidden we u ook. Mag hij centraal staan in deze dienst. En mag ons aller aandacht, ons aller geloof, ons aller hart op hem gericht worden. Ja, Heere, wilt u ons door de verkondiging van vanmorgen als het ware maar bij de hand nemen om ons bij Jezus te brengen, om ons aan zijn voeten te brengen, om in hem alles te vinden wat we in onszelf missen. U weet hoe we hier vanmorgen in de kerk zijn. U weet met wat voor gebeurtenissen de afgelopen week voor ons vervuld is geweest. De mooie dingen hebben meegemaakt waar we heel dankbaar voor zijn. Maar ook moeilijke dingen, Heere, die er weer waren. Bewogen dingen, teleurstellende dingen. En te midden van dat alles klinkt nou vanmorgen weer uw spreken. En laat vanuit uw woord nou over dat alles ook licht vallen. Zodat we er ook echt mee verder kunnen. Dat we ontdekken dat we met al die dingen bij u terecht kunnen. Dat we ze bij u mogen brengen. En dat de nood nooit zo groot kan zijn, of u de helper bent nog groter. Heer, daarover mag het ook heel in het bijzonder gaan vanmorgen. Als we nadenken over een aspect van het leven van koning Hiskia. Hij dodelijk ziek werd en wonderlijk genees. Ja, Heere, dat verkondigt ons u als de God. Zo hebben we aan het begin van de dienst ook van u gezongen. Die leven zaait en leven doet. U bent pro-life. En dat leven, Heere, gunt u toch ons allen. En mogen we ons daar vanmorgen, vanuit de nood van ons leven, naar uitstrekken. En Heere, dan zullen we toch niet tekort komen. Ook al zou u andere wegen met ons gaan, dan wij begeren. Heere, wilt u aan ons allen denken? U kent ons. Ziet u vanmorgen naar ons om? Heere, denk ook aan hen die niet met ons samen kunnen zijn. Misschien meeluisteren via de kerkradio of via een ander communicatiemiddel. Laat ook dat kanaal mogen zijn van uw zegen. We realiseren ons ook vanmorgen dat we bevoorrechte mensen zijn. Wat zijn er op dit moment immers een brandhaard in deze wereld. Nee, wat zijn er een boel gebieden in deze wereld waar men er beslist niet aan hoeft te denken dat men in alle rust zou kunnen samenkomen. Nee, wat zijn er een brandhaarden? Wat is er een onrust? Wat is er een geweld? Wat een bloedvergieten. Het gaat je voorstellen soms te boven. En Heere, wil u ook bidden. Wilt u het een halt toeroepen? En wilt u mensen leren om in vrede met elkaar te leven? En elkaar het licht in de ogen te gunnen? En vooral ook, Heere, elkaar het evangelie te gunnen. Het evangelie te gunnen van de levende heiland. Ziet u naar zoveel mensen om die het op dit moment zo moeilijk hebben, die zo te lijden hebben onder oorlogsgeweld, onder zoveel bloedvergieten, die in hun naaste omgeving doden te betreuren hebben. Heer, laat in midden van het alles ook uw woord mogen klinken. Want Heer, juist dan blijkt dat er maar één troost is. Het eigendom te mogen zijn van u. En laat dat woord ook allerwegen mogen klinken, ook op deze zondag. Juist ook daar waar mensen zijn die het moeilijk hebben. Heer, zo leggen we alles van deze dienst voor u neer. En Heer, we danken u dat we u mogen aanroepen in de gebeden. En we smeken u, hoort u ons. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we openen de Heilige Schrift in het tweede Koningenboek, het 20e hoofdstuk. En we lezen de versen 1 tot 11. In die dagen werd Hiskia ziek tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, bij hem en zei tegen hem, zo zegt de Heerel, Regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven. Daarop keerde hij zijn aangezicht naar de muur en bad tot de Heer. O Heere, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hiskia huilde erg. Het gebeurde nu toen Jesaja nog niet uit de middelste voorhof gegaan was, dat het woord van de Heere tot hem kwam. Keer terug en zeg tegen Hiskia, de vorst van mijn volk. Dit zegt de Heere, de God van uw vader David. Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Zie, ik ga u gezond maken. Op de derde dag zult u naar het huis van de Heere gaan. En ik zal 15 jaar aan uw levensdagen toevoegen en zal u uit de hand van de koning van Assyrië redden, evenals deze stad. Ik zal deze stad beschermen omwille van mij en omwille van mijn dienaar David. Daarna zei Jesaja, neem een klomp vijgen. Ze namen die en legden die op de zweer en hij werd genezen. Hizkia nu had tegen Jesaja gezegd, wat is het teken dat de Heere mij gezond zal maken en dat ik op de derde dag naar het huis van de Heere zal gaan? Jesaja zei, dit zal voor u een teken van de Heere zijn, dat de Heere het woord dat hij gesproken heeft doen zal. Moet de schaduw 10 treden verder gaan of 10 treden teruggaan? Toen zei Hizkia, het is voor de schaduw gemakkelijk om 10 treden verder te gaan. Nee, laat de schaduw 10 treden teruggaan. En Jesaja de profeet riep de Heere aan en hij deed de schaduw 10 treden teruggaan. Van de treden die ze op de treden van Agas zonnewijzer naar beneden gegaan was. Gemeente, tot zover de schriftlezing. De tekst voor de verkondiging vindt u in het slot van het 5e vers. Waar staat, dit zegt de Heere, de God van uw vader David. Ik heb uw gebed verhoord. Ik heb uw tranen gezien. Zie, ik ga u gezond maken. Op de derde dag zult u naar het huis van de Heere gaan. Gemeente, voor we naar de boodschap van de tekst gaan luisteren, gaan we eerst nog zingen met elkaar uit Psalm 86, het 3e, 8e en 9e vers. Psalm 86, de versen 3, 8 en 9. Gemeente, straks na het amen van de verkondiging willen we samen zingen uit Psalm 116, het derde en vijfde vers. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Stel u zich nou eens voor dat Hizkia zich er gewoon bij had neergelegd. Toen de profeet bij hem kwam. Dat hij gezegd had, ja, als de Heer wil dat ik sterf, dan kan ik daar verder ook niks meer aan doen. Dan moet ik me daarbij neerleggen. Dan moet ik daar mijn hoofd voor buigen. Hoe moeilijk het ook vindt, dan sta ik machteloos. Dan moet ik me overgeven. Ongetwijfeld zouden de mensen in de omgeving van Hizkia dan ook gezegd hebben, wat een vrome man. Dat hij zonder opstandig te worden zich zo overgeeft, zich zo schikt in zijn moeilijke omstandigheden. De gemeente Hizkia heeft zich er niet bij neergelegd. En eigenlijk kijken we er wel wat vreemd van op. Want je zou toch zeggen, ja, als de Heer het zegt, inderdaad, dan moet je je toch erbij neerleggen. Dan kun je daar toch niet tegen in verzet komen. Dan kun je daar toch helemaal niet tegen inbidden. Maar Hizkia doet het wel. En met wat voor een gevolg. Gemeente, in deze geschiedenis is gebed het verschil tussen leven en dood. Het zou me heel wat waard zijn als u dat onthouden zou vanmorgen. Het gebed is het verschil tussen leven en dood. En dat heeft alles ermee te maken dat God iets totaal anders is dan het harde lot. Deze geschiedenis leert ons, ziekte en gezondheid liggen niet in handen van het harde lot, maar liggen Godzijdank in de handen van de trouwe God. En dat heb ik vanmorgen ook gezet boven de preek. Ziekte en gezondheid in de handen van God. Drie dingen. Een dodelijke ziekte. Levensreddende genezing. En een genadig teken. Dodelijke ziekte. Levensreddende genezing. En een wonderlijk teken. Gemeente, we kunnen ons voorstellen hoe dat zo ongeveer gegaan is. Eerst was Hizkia een dag niet zo lekker. Maar hij gaat zich steeds minder fit voelen. Bij steeds meer dingen moet hij geholpen worden. Op een goede dag is het zelfs zo erg met Hizkia dat zijn dienaren hem uit zijn bed moeten helpen en in zijn stoel moeten helpen. Hij heeft inmiddels die zweer op zijn lichaam ontdekt. Eerst was het een roodachtige plek geweest. Toen was het gaan zwellen. Het was opengebroken. Er was allemaal troep uitgekomen. En sindsdien was Hizkia alleen maar zieker en zieker geworden. En al gauw was hij helemaal aan zijn bed gebonden geweest. En u begrijpt wat dat met Hizkia gedaan heeft. Menig een hier in de kerk zal het herkennen. Wat zet ziekte je leven op zijn kop. Eerst kon je gaan en staan waar je wilde. En opeens wordt heel je leven zich tot het bed waarop je ligt ziek te wijzen. Was je lichaam het eerst waardoor je zo ontzettend veel mogelijkheden had. Nou is je lichaam je gevangenis geworden. In plaats van een lust en laagst. En alles wat vanzelfsprekend was, is opeens helemaal over. Je ervaart dat je maar een heel klein, kwetsbaar mensje bent. Er hoeft niet zoveel met je te gebeuren of je bent letterlijk gevloerd. Een bekend theoloog heeft niet zonder reden gezegd, ziekte, dat is een voorvorm, de voorbode van de dood. En gemeente, juist in onze tijd, waarbij het er erg om gaat, een gezond lichaam, een vitaal lichaam, een mooi lichaam vooral ook. Ja, dan valt het niet mee als je ziek bent. Uitgeschakeld. Geparkeerd aan de kant van de levensweg. Ischia kreeg bezoek van zijn dominee. Zijn ogen beginnen wat te glanzen als Jesaja langskomt. Jesaja heeft hem al zo vaak een boodschap van steun, van troost gebracht. Zou dat nou anders wezen? Maar de boodschap die Jesaja aan de koning moet brengen, is verpletterend. Ischia, ga de dingen maar regelen. Want je zult niet leven, maar sterven. En dan moet je gemeente nog maar eind 30 zijn. Want zo oud was Ischia toen. Wat een afschuwelijke boodschap. Zo jong nog. En dan al opgegeven. Ischia, ga alles maar regelen. Voor je vrouw. Rond de troonopvolging. Alles wat een mens die sterven gaat moet regelen. Ja, dat moet jij nou ook gaan doen. Begrijp dat dit geweldig hart bij Ischia moet zijn aangekomen. Ja, dan stort je wereld toch in elkaar. Toen ik zelf jaren terug heel ernstig ziek was, zei iemand tegen mij, dan lijkt het toch alsof alle bodem je onder de voeten wordt weggeslagen. Ja, en dat is toch niet waar. Zeker, je zakt dan door heel veel heen. Heel veel waar je dacht, hou vast aan te hebben. Waar je op dacht te kunnen leunen. Inderdaad, daar val je allemaal mee om. Maar als je door dat alles heen zakt, blijkt dat daaronder toch ligt de vaste belofte van God. Zijn genadige toezegging. Zijn trouw. En daar word je door opgevangen. Natuurlijk, het was afschuwelijk voor Ischia. Hij zou zijn vrouw gedacht hebben. Al zo jong weduwe. Hij zal gedacht hebben, hoe moet het met het land? Een troonopvolger was er nog niet. Dat was de dreiging van Assur. Hoe moet het daar allemaal mee verder? Hoe moet het nou met de reformatiearbeid waar ik mee ben begonnen? Alles lijkt af te breken. Vindt Ischia dan nergens meer vaste grond onder de voeten? Ja toch. Hij wendt zich met zijn nood tot God. Ja, gemeente, het huilen staat hem nader dan het lachen als Jesaja weg is. Hij verbijt zich om niet in huilen uit te barsten. En als Jesaja weg is, dan wendt hij zich naar de wand. Nee, van mensen heeft hij nou niks meer te verwachten. Er is er nou nog maar één die hem helpen kan. Hizkia, hij huilt uit bij God. Hij laat zijn tranen de vrije loop. Hij stort zijn hart uit voor Gods aangezicht. Al zijn angsten, al zijn ellende, al zijn pijn. Hij legt het allemaal voor God neer. Nee, hij stopt het niet weg. Hij slikt het niet weg. Gemeente, we hoeven ons voor God echt niet flinker voor te doen dan we zijn. Je mag bij God uithuilen. Je mag bij hem klein zijn. Je mag bij hem komen met al je verdriet, met al je pijn. En je mag het inderdaad allemaal uitstorten voor zijn aangezicht. Gemeente, wat is dat? Bevrijdend. Hizkia, hij klampt zich vast aan God. Diezelfde God van wie hij nota bene doodsbericht heeft gehoord. Je zou zeggen, ja, als God zelf tegen je zegt dat je zult sterven, dan moet je daar toch wel bij neerleggen. Gemeente, Hizkia heeft hier iets van Jacob. Jacob bij Pniel. Jacob krijgt de ene klap na de andere klap van God. Maar hij klampt zich aan God vast, Heere. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Laat die slaande hand van u, laat dat nou een zegenende hand worden. Heere, u hebt van mijn dood gesproken. Maar al zou u me doden, ik zal nog op u hopen. Heere, ik blijf geloven dat u iets beters voor me hebt dan mijn dood. En dan doet Hizkia iets wat wij waarschijnlijk best wel heel merkwaardig vinden. Hij komt met zijn eigen vrome leven op de proppen. En dan zouden we zeggen, ja, maar dat is toch eerder farisees dan gelovig. Heren, zou u eraan willen denken dat ik gedaan heb wat goed is in uw ogen, dat ik gewandeld heb voor uw aangezicht, dat ik in trouw en toewijding voor u geleefd heb. U zegt misschien, ja dominee, als je toch in zulke omstandigheden verkeert, dan heb je daar toch niet over. Dan komt juist je schuldig tekort op je af. Dat je God zo vaak tekort hebt gedaan. Wat wil Hizkia hier nou mee zeggen? Wil hier nou echt mee zeggen, Heere, ik ben zo'n vrome man, u kunt echt niet om mij. Nee, dat wil Hizkia daar echt niet mee zeggen. Wat dan wel? Oh, gemeente, dit heeft iets van wat Petrus beleidt. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Hizkia herinnert de Heere aan zijn eigen werk in zijn leven. Heere, dat mag toch niet stoppen. Dat mag nou toch niet voorbij zijn. Heere, breekt u dat dan zo allemaal maar af? Heer, het gaat me er niet alleen maar om dat ik leven mag. Het gaat me er juist om dat ik leven mag tot uw eer. Heer, in mijn genezing die ik zo van u begeer, zoek ik niet zozeer mezelf. Maar ik zou met die gezondheid u zo graag dienen. En ik zou mijn volk er zo graag mee dienen. Gemeente, dat zit erachter. En dan mag het ons ook wel opvallen dat Hizkia geen genezing claimt. Ja, zoals je vandaag nog wel eens kan horen. Maar dat Hizkia heel ootmoedig zegt: Heere, zou u aan me willen denken? Gemeente, als die lijnen nou eens doortrekken. Als ziekte zich meldt in uw leven. Zeker, dan zet dat van alles op zijn kop. Het is afschuwelijk. Zeker als het gaat om levensbedreigende ziekte. Maar wat is dan uw houvast? Klampt u zich dan vast aan mensen in witte jassen? Weet u dan alleen bij de dokter aan te kloppen? En natuurlijk, u mag de middelen gebruiken. Hizkia moet ze in dit gedeelte ook gebruiken. Of is dan de Heere uw enige en laatste houvast? En dan maakt gemeente deze geschiedenis ook wel duidelijk. Hizkia stopte niet om te bidden om genezing. Terwijl God zelf gezegd had: je kunt niet meer beter worden. En dan mag u voor uzelf wel de lijn trekken. Ook als een dokter gezegd heeft: u kan niet meer beter worden. Dan betekent dat echt nog niet automatisch altijd dat we meteen moeten stoppen om te bidden om genezing. Al zal er soms een moment komen dat het duidelijk wordt dat God een andere weg met je gaat. En dat je weet van ja, nou moet ik ermee ophouden. Maar Hizkia, God heeft het zelf gezegd. En toch, hij blijft God vragen om genezing. Maar dan zeg ik er wel wat bij. Waarom wil u dan zo graag beter worden? Ik vraag dat wel eens in het pastoraat aan mensen. En dan staan ze je raar aan te kijken. Natuurlijk wil ik beter worden. U wilt toch ook graag gezond zijn? Ja, maar dat is toch wel een hele belangrijke vraag. Waarom wil je nou zo graag beter worden? Gemeente, waarom wil Hizkia nou zo graag beter worden? Voor zijn vrouw, voor zijn kind natuurlijk, ook allemaal. Maar het diepste bij Hizkia is: Heer, ik wil zo graag voor u leven. Ik wil u zo graag dienen en ik wil beschikbaar zijn voor uw zaak. Is dat nou bij u? Bij jou ook de reden? Dat is toch wel iets wat je zelf mag afvragen, dacht ik zo. Gemeente, dat is het eerste, dodelijke ziekte. Ik kom bij het tweede. Wonderlijke genezing. Ja, het kan snel gaan. Jesaja heeft zijn boodschap nog maar net achtergelaten. En hij moet alweer terug naar de ziekenkamer. Jesaja moet op zijn schreden terugkeren. God zelf komt nota bene op zijn voornemen terug. En gemeente, hoe blijkt hier dan ook hoe zwaar het gebed van een van zijn kinderen voor de Heere weegt. Ik zei het u al, God is iets anders dan het lot. Het lot dat moet altijd doorgaan, ongeacht wat en hoe. Daar is niet tegen te vechten, dus daar moet je je dan ook maar bij neerleggen. Maar God is God. Hij is de levende God. En hij is zeker geen gevangene van zijn eigen besluiten. Hij rekent met het gebed van zijn kinderen. En dat weegt voor God geweldig zwaar. En daarom moet Hizkia terug. Gemeente, dan mag het ons niet ontgaan dat Hizkia hier wordt aangesproken als de vorst van zijn volk.
In de genezing van Hiskia denkt God niet alleen maar aan Hiskia zelf, maar ook aan het volk om hem heen. Ik wil die koning teruggeven aan Juda. En u begrijpt, het is ook niet toevallig dat God hier wordt genoemd de God van uw vader David. Want u weet, God had aan David wat beloofd. Er zou altijd de nazijd van David zijn op de troon. En waarschijnlijk was het zo toen Hiskia zo ziek werd, dat Hiskia die nakomeling nog niet had. God denkt aan de voortgang van zijn eigen werk. De komst van de Heer Jezus Christus moet doorgaan. Er mag geen kink in de kabel komen. Nou, gemeente, wat mag Hiskia er goed mee zijn? Hoe waar blijkt het te zijn wat we zo graag zingen? Hij hoort hen die zijn heil verwachten. De gemeente, soms hoort God al voor we roepen. En dan staat de verhoring al klaar, terwijl we er nog niet eens om gevraagd hebben. Dan is God al ons bidden voor. Heel vaak komt de verhoring na ons roepen. En soms moeten we er ook wel eens heel lang op wachten. Denk bijvoorbeeld aan Zacharias en Elisabeth. Hier in deze geschiedenis komt de verhoring tijdens het roepen. Hiskia, ik heb je tranen gezien. En ik heb je gebeden gehoord. Prachtig trouwens. Hoe blijkt hier, God heeft een gezicht. Je weet waar je met God aan toe bent. God heeft ogen. God heeft ogen die je zien. God heeft oren die je horen. God is niet een iets. Hij is een iemand. En God kan het zo slecht zien als een mens lijdt onder de gebroken aard. Als hij er kapot aan dreigt te gaan. Gemeente, dat is nooit Gods bedoeling geweest. Wat Gods bedoeling was, dat lees je in Genesis 1. En waar hij naartoe werkt, dat lees je in Openbaring 22. En Hiskia, gemeente, die mag daar als het ware al een voorproefje van ontvangen. Nota bene, op de derde dag. En de derde dag, dat is in de Bijbel heel vaak de dag van de wending, de dag van de ommekeer. De dag waarop het kwade ten goede gekeerd wordt. Het is nogal eens juist op de derde dag dat God ingrijpt en alles anders wordt. Doodsdreiging bereikt en het leven doorbreekt. En u begrijpt wel, dan moet je al heel gauw denken aan die ene derde dag. Die volstrekt unieke derde dag. De dag waarop de Heer Jezus Christus opstond uit de dood. Hiskia mag 15 jaar verder. Ik ga u redden. En God koppelt daar meteen ook een belofte voor heel het volk aan vast. Dat is opmerkelijk. Als je het in 2 Koningen leest, dan lijkt het net alsof heel die strijd tegen de Assyriërs inmiddels is afgesloten en dat daarna de ziekte van Hiskia plaatsvindt. Als je wat tussen de regels doorleest, vers 6 geeft daarvoor in het bijzonder een aanwijzing, dan blijkt dat die dingen veel meer door elkaar heen gelopen hebben. En je mag het denk ik wel zo zeggen, De genezing van Hizkia is als het ware voor het volk een sacrament. Dat heel het volk gered zal worden. Ja, want heel Jeruzalem lijkt een dode opgeschreven. De Assyriërs liggen voor de poort. Een gemeente zoals door sneeuwklokjes het voorjaar wordt aangekondigd, zo mag het volk Israël in de genezing van haar koning als het ware iets zien van het leven dat God aan het volk bereiden zal. Het is niet een dode opgezet. Zoals ik jullie koning kan redden, zo zal ik jullie redden van de Assyriërs. Ik zal jullie beschermen zoals ik mijn koning beschermd heb. Ik zou me goed kunnen voorstellen dat er inmiddels wel eens iemand is die denkt, ja dominee, het is allemaal mooi en prachtig wat hier staat. Maar als ik het zo lees, dan heb ik het daar toch heel erg moeilijk mee. U wil niet weten hoe vaak ik om genezing gebeden heb. Ik ben al jaren chronisch ziek en er verandert maar niks. En er zullen hier ook wel in de kerk zijn die zeggen, ja dominee, je moet niet weten hoe wij gebeden hebben. Maar het is toch op de dood uitgelopen. Nee, een laatste verklaring kan ik ook niet geven. Het is trouwens iets wat je in de Bijbel zelf al ziet. Je kunt onmogelijk zeggen dat God iedereen genezing belooft. Kijk maar het optreden van de Heer Jezus zelf. Dan is hij drukdoende geweest met genezen in Capernaum. En dat doet hij zo een aantal dagen achter elkaar. En dan staan er de volgende morgen weer nieuwe mensen voor de deur. Maar dan wendt Jezus zich ervan af en zegt hij, ik moet ergens anders naartoe om daar te gaan preken. Denk aan Johannes de Doper. Terwijl buiten de gevangenisgemeente stommen spreken, doven horen, lammen wandelen, doden zelfs worden opgewekt. Johannes de Doper valt door het zwaard. Of denk in het boek Handelingen. Petrus die wordt op wonderlijke wijze uit de gevangenis gered. Maar zijn collega Jacobus sterft als eerste martelaar. Paulus die zoveel mensen heeft mogen beter maken. Die de gave van de genezing had. En dan bidt hij zelf om bevrijding van een kwaal. Een doorn in het vlees. Maar de Heere laat hem zitten. Is dan de een zoveel geloviger dan de ander, zoals wel eens gesuggereerd wordt? Nee. Het is echt niet zo, als je maar genoeg geloof hebt, dat je dan altijd per definitie beter zou worden. Dat belooft God nergens. Dat belooft God wel in zijn grote toekomst, maar niet eerder. En als jij daar nou mee te maken hebt, dan moet u één ding heel goed onthouden. Ook als God nee zegt tegen een concreet verzoek, en dat kan geweldig moeilijk zijn. Maar gemeente, dan zegt hij geen nee tegen uzelf. Ook die ziekte, zelfs de dood, ik zeg het met schroom, maar ik zeg het toch, is niet bij machte om scheiding te maken met de liefde van Christus. Ook dan ben je niet een speelbal van de ziekte geworden. Vergeet het nooit, die ziekte die u treft, die is eerst gegaan door de vaderhanden van God. En Gods bedoeling ermee zal dan altijd triomferen over andere bedoelingen. En als God nou een andere weg met u gaat, zeker dat is geweldig moeilijk. Maar zeg het dan tegen de Heer. Heer, als ik dan mijn gezondheid moet missen. Als ik u dan maar niet hoef te missen. Als ik uw zoon dan maar niet hoef te missen. Als ik uw geest dan maar niet hoef te missen. Als ik u dan maar mag hebben. En Heer, dat heb ik het allerminst verdiend. Tegen Johannes de Doper werd gezegd, toen hij het er moeilijk mee had: Johannes, zalig ben je als je niet aan me geërgerd wordt. Als je niet ergert aan mijn doen en mijn laat. Als je mij kunt billijken in de weg die ik met je ga. Want op die weg, die lijdensweg, ga ik zelf voorop. Dodelijke ziekte, wonderlijke genezing en tenslotte een genadig teken. We kunnen het allemaal wel begrijpen, gemeente, dat Hiskia het allemaal niet bijbenen kan. Het ene moment spreekt de Heer zo en al zo gauw spreekt hij weer anders. Ik zou me zelfs kunnen voorstellen dat er hier in de kerk zijn die zeggen: ja, dominee, hoe hebben we het nou? Als er vanaf deze kansel één ding wordt verkondigd, dan is het toch wel dit, dat God een man is van zijn woord. En dat is een belofte houdt. Kijk, hé, maar wacht eens. Het gaat hier niet over een belofte, het gaat hier over iets dreigends. En dat zie je in de schrift wel vaker, dat God daarop terugkomt. Ik zou u uit willen dagen om mij één tekst uit de Bijbel te noemen waarin God terugkomt op een heilsbelofte. Ik durf u op een briefje te geven. Dat gebeurt in de schrift nooit. Nooit. Maar er is regelmatig een oordeelsaanzegging waar God op terugkomt. En dan ziet u meteen, gemeente, wat Gods hart heeft. Luther die noemde oordelen het werk van Gods linkerhand. Verlos het werk van Gods rechterhand. En u snapt waarom die het zo zei. Verlossen, dat heeft Gods hart. En blijkbaar, gemeente, is er weinig nodig om God te bewegen. Om dreiging te veranderen in verlossing. Zo graag verlost God. Ondertussen was het voor Hiskia natuurlijk wel lastig. Eerst had God het een gezegd en nou doet God het ander. Op zoveel heil, op zoveel verlossing zou je kunnen zeggen, is het geloof van koning Hiskia niet berekend. En vandaar dat hij om een teken vraagt. En wat voor een teken wordt hem geboden? Dat nota bene de zon haast letterlijk terugkeert op zijn schreden. En je bent geneigd te zeggen, dat is minstens zo wonderlijk, zo niet nog wonderlijker dan de genezing van Hiskia zelf. Nee, laten we nou niet gaan zitten redeneren alsof dat helemaal niet zou kunnen. Want dan maakt u God tot een gevangene van zijn eigen natuurwet. En daar mag u, daar mag jij God niet in opsluiten. Maar God wil het aan Hiskia zo graag duidelijk maken dat hij het echt gelooft. Dat de zon een aantal stappen
terug moet doen.
En u begrijpt, dat heeft ook een symbolische betekenis. De schaduw van de dood, die wijkt terug. 15 jaar lang krijgt Hiskia erbij. Wat een heerlijk godsgeschenk. Zijn reformatiewerk mag doorgaan. Zijn regeren en leiding geven aan het volk in benauwde dagen krijgt een vervolg. Gemeente, dit alles betekent voor u en voor jou, als het echt voortkomt uit verlangen om de Here te geloven en de Here te dienen, dan mag je ook vandaag om een teken vragen. Al is het wel heel opmerkelijk dat je het in het Nieuwe Testament haast niet tegenkomt. En dat is ook niet toevallig. Want gemeente, in de Heer Jezus Christus voorziet God in alles. Daar zijn de schriften die van hem getuigen. Daar is de geest die ons in onze zwakheden te hulp wil komen. En als u nou vanmorgen aan me vraagt, dominee, ik zou nou zo graag een teken hebben dat de Heer mijn redding wil, dat hij mijn leven wil, dat hij mij een toekomst gunt bij hem. Nou, dan zeg ik het vanmorgen, de engel in de kerstnacht na. Dit zal uw teken zijn. U zult een kindje vinden, in doeken gewikkeld, liggend in een kribbe. Dat kind is het ultieme bewijs, het ultieme teken, dat God uw redding, dat God uw leven, dat God uw toekomst wil. 30 jaar later hangt hij aan een kruis. Nee, gemeente, dan is het niet licht. Dan wijkt het duister niet, zoals bij Hiskia. Dan wordt het juist aardeduister, midden op de dag. Daar hangt hij, met uw, met mijn zonde. Hij gaat er helemaal aan onderdoor. Gemeente, dit is nog een veel groter wonder dan een schaduw die 10 treden teruggaat. Zo graag wil God nou uw leven, uw redding. Dat hij zelf uw dood nam. En weet u het nog? Wat ik aan het begin zei. Een gebed maakt het verschil tussen leven en dood. Wie in hem gelooft, krijgt maar geen genezing. Die krijgt eeuwig leven. Nee, niet pas straks. Nee, dat eeuwige leven, dat mag nu al beginnen. Jezus zegt, die heeft het eeuwige leven. De gemeente, wie tot hem bidt, die zal leven. En hij is de verhoring van al uw gebeden. Ook van al die gebeden die nu nog onverhoord zijn. Amen.
Gemeente, zoeken we samen Gods aangezicht in dankgebed. Barmhartige en getrouwe Heere in de hemel. We danken u voor alles wat u ons ook in deze dienst geschonken hebt. We danken u dat we u mogen kennen als de God die groter is dan al onze nood. We danken u dat we u kennen mogen als de God die een verhoorder is van de gebeden. En juist in 2 Koningen 20 mochten we ontdekken hoe zwaar die gebeden voor u wegen. Heer, we bidden u, leert u ons om er dankbaar gebruik van te maken. Om onszelf maar niet flink en groot te houden, maar u veel nodig te hebben en klein te worden. En dan bent u ook vandaag nog een God van wonderen. Allereerst en allermeest de God van het grootste wonder, betoond in de Heer Jezus Christus in zijn werk. Hij die onze duisternis droeg, opdat wij maar niet 15 jaar langer zouden mogen leven, maar zelfs eeuwig zouden mogen leven. Heer, we bidden u vanmorgen juist ook voor hen. Voor het gedeelte dat we lazen best moeilijk was. Omdat er geworsteld wordt met de moeite, de aanvechting van de onverhoorde gebeden. Heer, wat kan het moeilijk zijn als u een andere weg met ons gaat dan wij steeds vragen. Maar Heer, wilt u ons ook dan bewaren voor ergernis. Dat we het hoofd buigen. In het besef, Heere, dat u weet wat u doet. En dat bij alles wat we soms missen moeten, we de Heere Jezus niet hoeven te missen. Uw liefde niet hoeven te missen. Dat u ook dan voor ons uit blijft gaan. En dan tekent zich een weg af waarop we verder kunnen. Heere, wij bidden u of u nog veel nood wil lenigen. Dat u het ook daarin wil laten zien dat alles nieuw wordt. Dat we soms ook in verrassende gebedsverhoring nu al iets mogen proeven van het nieuwe dat in aantocht is. En leer ons te leven in het vertrouwen dat de Heer Jezus de verhoring is van alles wat we bidden. We bidden het u in zijn naam, uit genade. Amen. Gemeente, dan gaan we zo onze slotzang zingen uit Psalm 103, het tweede vers. En ik neem aan dat er nog gecollecteerd gaat worden.
Ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.